mijn vrouw die werd toch gevraagd van, goh, hoe gaat het met u? Dat is zoiets van, ja, maar... Nou ja, en die zegt dus op een gegeven moment waar het op staat. En die zegt van, nou ja, ik slaap niet. Ik heb alleen maar stress. De financiën zien er niet goed uit. Dit is ons verhaal. Ik zie gewoon alleen maar ellende.
Iwan en zijn gezin hebben met hun nieuwe woning in ieder geval duidelijkheid gekregen voor de nabije toekomst. Ze hebben een plek waar ze voorlopig niet meer weg hoeven. Toch is nog lang niet alle onzekerheid weg. En dat heeft gevolgen voor hem en zijn vrouw.
Zij sliep letterlijk niet, nog steeds niet goed. Maar ze heeft vanaf december tot en met, nou ja, wat is het, augustus, echt daar wakker van gelegen, letterlijk. Van hoe gaan we dit rooien? Hoe komt dit?
Bewoner Albert Brusset heeft een hele andere kijk op het leven. Hij is blij met zijn nieuwe appartement.
Als je denkt aan de mensen in de Gazastrook of in de Oekraïne. Kijk, daar worden ook huizen kapot gemaakt en dan sta je op straat. En dat is in mijn geval dus niet het geval. Ik heb het goed en reden tot dankbaarheid.
Ja, nou wel mooi dat u er zo naar kunt kijken. Ik denk niet dat iedereen dat kan.
Nee, dat kan me voorstellen, maar dat vind ik dan jammer voor die mensen.
Ja. Bent u nog terug geweest aan het tarwekamp?
Zeker. Ik ben afgelopen woensdag was het ook nog even langs geweest. En dan zie je dat die twee losse stukken die er nu nog staan mooi dicht gemaakt zijn. En de mooie brandtrap bevestigd. Dus er wordt heus gewerkt. Het gaat altijd vrij langzaam natuurlijk, maar dat komt wel goed daar, denk ik.
Je luistert naar Tarwekamp, na de explosie. Een podcast van Omroep West. Wij zijn Chris van Dijk en Lisa Jansson. Dit is aflevering 5. Er is een gat in mijn leven geslagen.
Hallo, kom verder.
Het is 8 maanden na de ramp en we gaan langs bij Albert in zijn nieuwe huis.
In het goede Apeldoorn, de parel van de Veluwe.
Ja.
Hij is enkele maanden ervoor naar Apeldoorn verhuisd.
Ja, daar woon ik nou, hè.
Ja, u woont niet meer in Den Haag.
Nee. Omdat ik hier geboren ben en getogen. Ik heb hier op het gymnasium gezeten. En daarna in mijn studietijd aan het conservatorium toch nog veel weer teruggekeerd naar het ouderlijk huis. Want daar stond mijn vleugel. En kon ik beter studeren dan in die studentenkamertjes.
Na zijn studietijd is Albert naar het Westen verhuisd, waar hij uiteindelijk aan de Tarwekamp een huis koopt.
Nou, in Den Haag heb ik bijna 35 jaar gewoond. Tot dan de grote bang, Big Bang, de explosie.
Na de explosie zit Albert een half jaar in een woning op Scheveningen. Hier besluit hij naar de andere kant van het land te verhuizen.
Je kunt ook zeggen, ik wil absoluut in Den Haag, maar ik ben nooit echt Den Haag genees geworden. Daar ben ik ook toen ik al jaren 40 was terechtgekomen. En ik vind het zelfs wel goed als je op je oude dag toch opeens weer heel opnieuw moet beginnen. Dat heeft ergens een verfrissende werking. En men zegt er wel, oude bomen moet je niet verplanten, dat begrijp ik ook best. Maar je zou toch ook kunnen zeggen dat als je althans nog de energie en de moed hebt om weer opnieuw op te bouwen, dat er weer een nieuw leven begint. En zo ervaar ik het een beetje.
Het grootste voordeel van zijn nieuwe woning is dat Albert hier weer is herenigd met zijn vleugel. Deze staat midden in zijn woonkamer.
Daar ben ik erg blij mee. Want hij klinkt hier eigenlijk zelfs nog beter dan op de tarwekamp.
Hoewel Albert blij is met zijn nieuwe situatie, merkt ook hij dat de aanslag wel wat met hem heeft gedaan.
Wel dat je natuurlijk een half jaar lang een beetje uit het veld geslagen bent, uit je routine. Zodat je dus gauw filmpjes gaat kijken en naar YouTube en wat dan niet meer. En dat sleurt je toch ook wel een beetje naar beneden.
Wat voor filmpjes bedoelt u dan? Om te ontspannen? Of?
Ja, om te ontspannen, maar er is zoveel geweld dingen en heel veel dingen van, eigenlijk van lage looi. Daar keek ik vroeger weinig naar. En dan ging met uit verveling ga je er wat meer naar kijken. En dat ervaar ik eigenlijk een beetje als ja, mentale schade, zou ik maar zeggen.
In de hele wijk is de mentale schade groot. Veel bewoners hebben behoefte aan psychische hulp. Lieke vertelt dat het niet makkelijk is om die hulp ook te krijgen.
Eerst leek het of je allemaal voorrang kreeg bij de GGZ. Dat was ook meegedeeld, maar dat was een foutje. En daar moest je een jaar wachten, alleen voor kinderen. Gelukkig dan wel, die hadden wel voorrang. Maar de GGZ had een wachttijd. En toen kon ik via mijn huisarts een EMDR-behandeling aanvragen. En daar heb ik gedaan, heb ik het mee getroffen.
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Lieke legt uit hoe deze vorm van therapie werkt.
Je moet de hele tijd heen en weer kijken, een lampje volgen en er wordt ingepraat op je, wat jouw trauma. Je kunt alleen maar over dat moment praten. En door dat met je ogen bewegen, gaat dat iets naar de achtergrond in je hersenen of zo. Ik had één heel belangrijke trauma, is dat ik in de flat kwam en dat ik merkte dat het aan één stuk door het water naar beneden stortte. En dat ik nog een emmertje kon lenen, maar dat had geen zin, want ik mocht 5 of 10 minuten binnen. Allemaal door de gaten in het plafond en door opzij. En de regen ging maar door. Dus
op een later moment was dat.
Ja, maar dan zie je dus je huis, wat nog heel leek, helemaal wegdrijven, zou ik maar zeggen. Je liep door het water en nou, dat was zo'n ontzettend herinnering. Ja, en ook, dat is, heb ik toen gekozen. Je moet één moment kiezen. En dat is iets minder erg. Maar ik heb nog wel steeds nachtmerries.
Naomi van Lichtpuntjes van Mariahoeve vertelt dat er voor de explosie al veel mensen in de wijk wonen met GGZ-problematiek. En dan komt deze klap er bovenop.
Die kan je niet maar gewoon denken naar zoiets, dat redt zich wel, weet je wel. Dat is echt heel naïef denken. En dat gaat alleen maar hogere zorgkosten opleveren straks.
Gebeurt er volgens jou dan nu te weinig en na die ramp?
Ja, dat moet ik wel eerlijk zeggen nu, ja.
Volgens Naomi wordt het probleem enorm onderschat.
GGD heeft letterlijk tegen mij gezegd, stuur ze allemaal maar door naar de huisarts. A, niet iedereen heeft een huisarts. B, taalproblematiek. C, onderliggend trauma en zich niet goed voelen, niet altijd alles doorhebben, wat er mogelijk ook is. Misschien helemaal nog nooit van EMDR gehoord.
Voor Lichtpuntjes reden om zelf te kijken of ze voor hulp kunnen zorgen.
We zijn bezig om te kijken of we een psychotherapeut vanuit een padje kunnen regelen. Zodat die voorlopig er wel is voor de wijk op gezette tijden. Want instanties blijven iets te lang op hun handen zitten. Even heel netjes gezegd.
17-jarige Ella woont ook in het complex aan de Tarwekamp. Zoals Lieke al vertelt, is het wel gelukt om snel hulp te regelen voor jongeren.
Ik had na het aanvragen van hulp heb ik binnen 2 weken een therapeut gekregen, omdat ze me helemaal bovenaan de lijst hebben kunnen zetten, omdat ik spoed had. Dus en na heel veel, volgens mij had ik 2 keer per week en soms 3 keer per week EMDR. En daarmee zijn we een beetje doorheen gegaan, zodat ik hopelijk met mijn examens, zodat ik me van examens fatsoenlijk kon maken tegen de tijd die eraan zouden komen.
Ja, dus die therapie heeft je er echt doorheen geholpen?
Ja, dat zeker. Ik had het niet gekund zonder de therapie.
Nee. En heb je examens gehaald?
Ja, dan gelukkig wel.
Ook de case managers zien dat er steeds meer behoefte is aan psychische hulp, vertelt Arend Hoevers van de gemeente Den Haag.
In beginsel is er heel veel slachtofferhulp overal aanwezig geweest. Dat is echt een hele belangrijke partij. Ook Parnassia heeft zaken daarin betekend. GGD heeft een grote rol daarin gespeeld. Maar je merkt ook mensen die op dat moment misschien niet de hulp nodig hadden, dat op een later moment zoiets getriggerd wordt.
Hij merkt dat iedereen op een verschillend moment deze hulp nodig heeft.
Mensen staan heel erg in de regelstand in eerste instantie, hebben helemaal geen ruimte voor die emoties. En je merkt maanden en maanden later dat dat soms plotseling opkomt, dat oude zaken getriggerd worden, waardoor er oude problematiek weer boven komt. Dus dat is iets waar we voortdurend aandacht voor hebben.
Daarom komt er binnenkort een speciale plek in de wijk waar mensen binnen kunnen lopen als ze hulp nodig hebben, vertelt burgemeester Jan van Zanen.
Dat was dus een vraag vanuit uit de bewoners, de mensen die, ook de case managers. Misschien moeten we nog, want daar vroeg ook de lichtpuntjes om, kunnen we nog een vorm van hele laagdrempelige psychosociale zorg organiseren. Nou, de GGD heeft dat ook nu heeft dat gedaan, dat hebben we ingesteld. Om het echt voor iedereen mogelijk te maken om je verhaal kwijt te kunnen. En ook de mensen die pas veel later zijn aangesloten omdat ze of de post niet hebben gelezen of het niet begrepen. En daar hebben we nu ook allemaal voorzorgsmaatregelen voor genomen.
Terwijl de bewoners druk bezig zijn met het verwerken van wat er is gebeurd, wordt er ook hard gewerkt. Het getroffen pand is gebouwd in een L-vorm. De bruidswinkel zit vlak bij de hoek van het gebouw. Door de explosie zijn er nu eigenlijk twee gebouwen ontstaan. Een korte en een lange zijde. Met daartussen een groot gat waar de bedrijven en 6 afgebroken woningen stonden.
De bewoners aan de lange kant krijgen na een paar maanden als eerste hun sleutel terug. De wijnwinkel van Ingo en Hedy zit ook op dit stuk. Ze laten zien dat het nog maanden duurt voordat alle schade is hersteld.
Dat systeemplafond dat hing echt als een soort parabool in een boog daar beneden en was deels ingestort. En dat is nu natuurlijk weggebroken en het plafond is nu verhoogd en een nieuw systeemplafond erin. Dus dat ziet er heel fraai uit nu. En aan die kant, we hebben het meest eigenlijk last gehad van waterschade. Echt beneden was het echt behoorlijk. En hier inderdaad door al het bluswater is naar beneden gecijpeld. Vandaar ook die structuren van naar beneden lopend water. Maar dat gaat weggewerkt worden. En ze hebben echt wel stationair een hoop pompen gedraaid om het hier droog te krijgen.
Dus we gaan nu even in de volgende ruimte kijken of het water inderdaad ook weggebleven is. Dat is wel spannend.
Zullen we naar de andere ruimte gaan?
Dat is volgens mij is dat wel nieuw. Dat komt waarschijnlijk door het grondwater wat omhoog wordt gedrukt. Ja. Ik zie al, dat lekt uit de leiding. Dus dat is eigenlijk.
Dat scheelt weer.
Dat scheelt inderdaad. En die donkere vlekken, dat is wel ongetwijfeld.
Begin oktober is het eindelijk zover. Na maanden klussen en opknappen is de feestelijke opening van de wijnwinkel.
Burgemeester Van Zanen is ook bij de opening.
Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jan. Ik werk bij de gemeente.
In zijn toespraak benadrukt de burgemeester hoe belangrijk het voor de buurt is dat de winkel weer open kan.
Tegelijkertijd hoop ik dat de heropening van jouw winkel, net als eerder de tandarts, voor de omwonenden iets, al is het maar een klein beetje, positiefs mag betekenen. Het gevoel dat we op deze wijze toch weer een klein stapje vooruit zetten, al is het maar een klein stapje. Een stapje richting een nieuwe Tarwekamp.
Het is een nieuw hoofdstuk, hè?
Ja. Een nieuw hoofdstuk van een boek wat nog lang niet uit is.
Ja.
Dank u wel.
De opening is een feestelijk moment. Maar een van de gasten heeft er welgemengde gevoelens bij.
Ja, het is natuurlijk heel dubbel. Aan de ene kant vind je het mooi dat er dingen weer opnieuw beginnen hier. Aan de andere kant blijft het gewoon letterlijk en figuurlijk een gat in de wijk. Dus ja, dat is natuurlijk het is een heel dubbel gevoel. Maar ik ben vooral heel blij voor Ingo dat ze weer met een doorstart verder kunnen. Ja.
Boven de winkel van Ingo zijn de eerste huizen ook al helemaal opgeknapt. De 17-jarige Ella is een van de bewoners die al is teruggekeerd naar de tarwekamp.
Hoe is het, want je bent daar nou 8 maanden?
Ja, 8 maanden en 8 dagen precies weg geweest. Het is fijn om terug te zijn. We zaten in een heel fijn huis. Maar het voelt toch niet echt als jouw huis. Dus ik ben blij dat we weer terug zijn.
Voelt het dan ook weer, voelt het anders of is het toch wel weer hetzelfde gevoel?
Het is apart. En sinds dat ze nog bezig waren met alle reparaties, heb ik ook gewoon voor wekenlang zonder eettafel of iets gezeten, omdat er niks in de woonkamer mocht staan. Dus het begint, nu we weer dingen terug op hun plek kunnen zetten, begint eindelijk weer een beetje als thuis te voelen.
Ella voelt zich ondanks de explosie wel veilig in haar huis.
Hoe ik het probeer te probeer te denken is van, hoe groot is de kans dat dit twee keer in mijn leven gaat gebeuren? Dus nu heb ik het één keer gehad. Weet je, waarschijnlijk zal het niet voor de tweede keer gebeuren. Hoe groot is die kans?
Iwan denkt hier heel anders over. Al in het eerste weekend na de explosie weet hij dat hij niet meer terugkeert.
Dat kan niet. Daar is zoiets heftigs gebeurd. Toen wisten we nog niet eens of de buren überhaupt het zouden hebben overleefd. Wij gaan daar niet meer wonen. Punt. En we zien wel hoe of wat, maar wij gaan daar niet meer wonen.
Waarom? Hoe wist je dat zo zeker al op dat moment?
Nou, ik wou het mijn dochter gewoon niet aandoen. Zij had al PTSS door een ander voorval en ze was eigenlijk net uitbehandeld. Ging heel goed met haar. Daar waren we heel blij mee. Als je kind weer zo ziet terugvallen en jezelf daar ook niet aan toe bent en dan ben je volwassen, zij is dan 19, dan heb je zoiets van, dat ga ik haar niet aandoen om daar weer te moeten wonen. Maar mijn vrouw zei ook van ja, ik ga daar nooit meer mijn rust vinden. En dan heb ik ook gezegd hoe het komt, dat doen we dus niet. Punt.
Het is een keuze die niet iedereen kan maken.
Er zijn dus ook buren die ook niet terug willen naar hun woning, maar die financieel gewoon geen mogelijkheid zien dan terug te keren. Want niet om het een of het ander. Wij wonen ook vier keer zo duur in de huurwoning dan op de tarwekamp. Ja, die gaan terug met een trauma naar een plek waar ze helemaal niet willen zijn. Die zien er zo tegenop. En buren die nu terug zijn gekeerd, die zeggen deels van ja, het is wel heel fijn om er te wonen. Maar de een die is heel blij weer thuis te zijn. En dat is ook goed. Maar er zijn ook bij, ja, die zitten daar toch met een heel gemengd gevoel. Het is toch heel raar wonen daar. Je woont op een locatie wat eigenlijk nog gewoon een bouwput is.
De kosten voor de huurwoning worden nu nog vergoed door de verzekeraar. Dat vervalt als het huis van Iwan begin 2026 gerenoveerd is.
Ja, want dat zegt de verzekeraar, we hebben je woning opgeknapt. Het is bewoonbaar, hè, zoals ze dat noemen. En dan vervalt de dekking dus. Want ze zeggen, ja, eigenlijk kunt u weer naar uw oude woning terug. Daar hebben ze ook gelijk in. Maar wij zeggen, ja, dat kan gewoon niet. En wij willen het huis graag verkopen. Maar ja, zet het nu maar te koop. En wie gaat er daar in die ellende wonen? Want je hebt nog zometeen drie, vier jaar zometeen voor de kiezen waarin je in een bouwput woont.
Want voor de overige bewoners gaat het zo lang duren voor hun huis weer herbouwd is. De tarwekamp is bijna een jaar lang een plaatsdelict gebleven. Dat betekent dat er al die tijd niets gedaan kan worden. Het ingestorte deel van het pand ziet er in december nog net zo uit als in het begin van het jaar. Een groot gapend gat tussen de twee delen van het gebouw, met in dat gat tientallen zandzakken om te voorkomen dat het grondwater naar boven komt.
De woning van Albert is een van de huizen die is gesloopt en voorlopig nog niet teruggebouwd kan worden.
Het was mijn huis ook helemaal afbetaald en dat is een van de vervelende dingen natuurlijk. Ik woonde voor niks. Ik had geen enkele hypotheek meer. En nou opeens heb ik weer hoge huurkosten. En ik moet zeggen, dankzij mijn familie en dat je toch van de inboedelverzekering best veel terugkrijgt, heb ik het toch kunnen doen. Maar het bedrag wat ik nu maandelijks moet neerleggen, dat zal ik maar niet zeggen. Maar dat is ongeveer 2/3 van je maandelijkse inkomen.
Hoe lang deze huurkosten worden vergoed, hangt af van de verzekering die de bewoners hebben afgesloten. In het geval van Albert is dat 2 jaar.
Het is inderdaad zo dat de opstalverzekering voor een deel, althans de huurkosten die je gewoon moet maken ten gevolge van die ramp, vergoedt. Maar niet tot eeuwigheid, daar hebben ze een bepaalde periode voor. En daarna moet je het zelf wel dokken. Maar goed, Dat hebben we heus wel over nagedacht. Dat kan allemaal in mijn geval. En ik ben eigenlijk blij dat ik een beetje uit die sfeer van die scheuren die weer in de muur ontdekt waren en dat er vocht was in de kelder, dat ik daar allemaal niks meer mee te maken heb.
Voor Albert is het geen probleem dat het misschien nog wel 4 jaar duurt voor zijn huis aan de Tarwekamp er weer staat.
Dat duurt nog even. Maar dan kan ik dus kiezen. Ga ik terug? Dat is een optie. Of ga ik het verkopen? En dan krijg ik een beste hap geld. Want het is een nieuw huis. En ik had een huis van 1960. Maar nu is het een huis van 2025. Dus ik bedoel, het huis is dan opeens veel meer waard. Je kunt er veel meer voor vragen dan als het datzelfde oude pand was geweest. En ja, met dat geld kan ik hier 100 jaar worden.
Maar stel, nou, u overlijdt in de tussentijd. Hoe gaat dat dan?
Dan heeft de familie een gelukje, zou ik maar zeggen. Want die kan het dan tegen die tijd verkopen en het geld verdelen.
Het regelen van alle financiële zaken kost veel tijd, merkt Lieke.
Ik ben wel iemand die probeert sterk te blijven. Dus ik ga niet zo gauw zeggen hoe moeilijk het allemaal is. Maar ik merk toch wel dat het lastig is. Je kunt niet echt rouwen. Het is allemaal heel ingewikkeld gewoon.
Je bent constant bezig met regelen, volgens mij, als ik dat zo hoor.
Ja, je bent aldoor bezig met de Tarwekamp. En dat is nu al 10 maanden eigenlijk. En dat is wel een heel stuk van je leven als je ouder wordt. Nou, sowieso is dat een heel stuk van je leven. Ja.
De bewoners hebben te maken met verschillende verzekeringen. Hun persoonlijke verzekeringen, maar voor het pand is er ook een vereniging van eigenaren. Die ook weer verzekeringen heeft afgesloten. Lieke probeert het uit te leggen.
Hoe zit dat met de hypotheek?
Die gaat gewoon door.
Want zit er nog een hypotheek op dit huis?
Ja. Ik heb wel contact met ze.
En u betaalt huur?
Ja. Dus die schreven al van, ze hebben een noodfonds. Wat schreven ze nou?
Wie zijn ze?
De hypotheek mensen. Die schreven van, hoe kan het dat u zelf zo snel een flatje gehuurd hebt, terwijl er wisselwoningen waren? Maar dat was in de pers, was dat nogal positief benoemd, hè, die stadionwoningen. Want daar vroegen ze uiteindelijk ook geld voor. Dus dat ging ook van de verzekering af. Dus die wisselwoningen kosten wel geld. Dus mijn inboedelverzekering was juist blij dat ik snel wat gevonden had. Want dat gaat dan ook weer van de eerste maanden van je inboedel af. Blijkt, 5 of 6 maanden wordt vervangende woonruimte vergoed.
5 of 6 maanden wordt maar vervangende woonruimte vergoed.
Ja, geloof ik. Ja, weet je.
Dus heeft u nu dubbele lasten?
Ja, maar dan kan je ook weer bij die opstal nog weer wat terecht, geloof ik. Ja, ik ben nog niet helemaal eruit, want het was ook wel chaotisch.
Iwan en zijn gezin weten het zeker. Ze gaan niet meer terug naar hun huis aan de Tarwekamp. Maar Iwan gaat ervan uit dat hij zijn huis pas goed kan verkopen als het hele gebouw weer is opgebouwd.
Zometeen hebben we natuurlijk flinke kosten met die dubbele woonlasten. Ja, 4 jaar dubbele lasten is veel. En dus dat is eigenlijk schade die eigenlijk nergens vergoed wordt. En dat is een lastig verhaal. Het valt niet onder verzekering.
Wat zegt de verzekeraar als je dit uitlegt?
Nou ja, die zegt eigenlijk, het valt niet onder de dekking van de polis. Ik heb die brief wel geschreven uiteraard. Ik heb ook gezegd van, luister. Ik wil graag dat jullie een uitzonderingspositie maken voor ons. Dit is de reden waarom wij niet terug kunnen en willen. We hebben recht volgens de polis op 2 jaar dekking voor een alternatieve woonruimte. En als zij nu per 1 januari zeggen van, het is weer bewoonbaar opgeknapt en je kan weer terug, dan vervalt die dekking.
Het is veel geld, zegt Iwan.
Ik heb al gauw even berekend, 60.000, 80.000 euro alleen een dubbele last al. Dat is veel geld. Nou, met de verkoop van de woning moet ik ook nog rekening houden. Krijg ik weer dezelfde waarde als op 6 december? Ik ben bang van niet.
Geld waarvoor hij eigenlijk een andere bestemming heeft.
Het doet me heel erg pijn in mijn hart. Want het is geld wat ik voor ogen had voor mijn kinderen. Niet voor mij, voor mijn kinderen. Want het is lastig een opstap te maken. Prijzen blijven alleen maar stijgen. De jeugd van tegenwoordig heeft gewoon heel moeilijk om opstap. Die hebben gewoon een opstap nodig. Ja, en als ik ze die niet kan bieden, ja, dat doet pijn.
De grote vraag is of de bewoners deze kosten vergoed krijgen. Ook omdat de verzekering niet alles dekt. Eerst heeft Lieke hoop dat ze het geld kan verhalen op de daders. Maar ook dat blijkt lastig te zijn.
Wij hebben het advies gekregen persoonlijk allemaal aangifte te doen. En eerst werd er gezegd, nou, dan is er voor iedereen uit een... Als die daders niks hebben, nou, daar kun je bijna van uitgaan. Die hebben nooit iets.
Dit bevestigt advocaat Nicole Hogenboom. Zij staat 20 van de getroffenen bij. Volgens haar hebben de verdachten het geld niet en zijn ze hier ook niet voor verzekerd.
Je zou kunnen denken, ik spreek die jongens civiel rechtelijk aan en dan eventueel met een verzekeraar erachter. Nou ja, die zijn er niet, dus die route valt af.
Een andere manier om de schade op de daders te verhalen is via de strafzaak. Vandaar dat er elke zitting een grote groep advocaten zit namens alle slachtoffers van de aanslag. Volgens Lieke is al verteld dat ze niet hun volledige schade zullen krijgen.
Er is €5.000 voor ieder huisnummer. Behalve dan voor de nabestaanden van overleden mensen. En ja, die hebben meer. Maar die 5.000 is natuurlijk niet zoveel in dit kader.
Dit klopt niet helemaal, vertelt de advocaat. Alle betrokkenen kunnen namelijk al hun schade indienen bij de rechter.
Je kan alsnog, ik noem maar iets, 5 ton toegewezen krijgen. Alleen je zit in het probleem met de inning.
Dit komt omdat de overheid niet in alle gevallen het bedrag voorschiet.
Voor veel misdrijven is dat zo dat de overheid eerst gedurende 8 maanden gaat proberen de schadevergoeding bij de verdachte te verhalen. Bijvoorbeeld als er wel nog een koophuis is of toch nog een spaarrekening of noem maar op, dan wordt dat verhaald daarop. Is dat er niet, dan na 9 maanden gaat de overheid het gehele bedrag voorschieten. Dat geldt bijvoorbeeld voor mishandeling, moord, doodslag, et cetera. Maar dat geldt niet voor brandstichting. Ook niet als de dood ten gevolge is. Dan wat risico daarop. Dus je kan wel een levenslange gevangenisstraf krijgen. Of 30 jaar. Maar de slachtoffers hebben daar niet dezelfde rechten als bijvoorbeeld bij mishandeling qua de voorschieting vanuit de overheid van de schadevergoeding.
In zo'n geval moeten slachtoffers het doen met een tegemoetkoming.
De slachtoffers kunnen eerst een tegemoetkoming krijgen vanuit de overheid. Dat is het schadefonds geweldsmisdrijven. En daar wordt dan een kleine uitkering gedaan als een tegemoetkoming van de eerste schade die er is geleden. Maar dat zijn niet zulke hoge bedragen. Dat is maximaal €35.000. En meestal krijgen ze tussen de 5.000 tot €10.000 in deze zaak.
De verdachten staan terecht voor brandstichting, maar ook voor moord en of doodslag. Of de rechter hen uiteindelijk veroordeelt voor moord en of doodslag of brandstichting, is vooral van belang voor de nabestaanden van de overleden slachtoffers.
Worden de verdachten namelijk veroordeeld voor moord of doodslag, dan krijgen zij als directe slachtoffers het hele bedrag van de staat voorgeschoten. Is dit niet het geval, dan hebben ze alleen recht op de tegemoetkoming, net als de overige getroffenen.
Dan kan je wel een vonnis in je hand hebben waarin er wordt gezegd van nou, je krijgt 5 ton schadevergoeding. Maar ja, als je maar 5.000 eigenlijk voorgeschoten krijgt en je moet 4,5 ton zelf gaan verhalen, of ruim 4,5 ton. Ja, dan ga je dat nooit krijgen, want die verdachten hebben geen vermogen, hebben geen inkomen. Ja, dan valt daar niks te halen.
Voor de bewoners duurt het misschien nog wel tot 2030 voor ze hier definitief zekerheid over hebben, waarschuwt de advocaten.
Dat is eigenlijk sowieso altijd zo in een strafzaak. Je krijgt pas duidelijkheid over je schadevergoeding als de zaak voorbij is. Dus meestal is het toch wel vaak 3 tot 4 jaar bij dit soort zaken, voordat je überhaupt weet vanuit het gerechtshof van dit gaat het worden. En als de zaak dan nog in cassatie gaat, dan zou het nog weer anders kunnen worden. Dus ja, er hangt nog heel lang financiële onzekerheid aan vast.
Een jaar na de ramp is het dus nog altijd veel onduidelijk voor de bewoners. Iwan hoopt dat de gemeente Den Haag hen kan helpen.
Dus het zou heel mooi zijn als de gemeente die handschoen oppakt. Maar ook om onze financiële stress weg te nemen en compensatie te kunnen krijgen.
De gemeenteraad wil dit ook.
Dus dat moeten we even afwachten hoe dat uitpakt. Ja, en ik hoop dat dat kan. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze buren. Want er zijn meer gezinnen die daar tegenaan hikken.
De gemeente kent de zorgen van de bewoners. Ze proberen per gedupeerde een oplossing te vinden, vertelt David de Haan.
Wij kijken daar echt met maatwerk naar. Dus wij zullen per huishouden kijken hoe dat uitpakt. En die verschillen zijn erg groot. En je kan je voorstellen dat het afhangt van de hypotheek. Is een woning afbetaald of niet bijvoorbeeld? En welke hypotheekvorm zit eraan vast? Het kan afhangen van de verzekeraar. In hoeverre die ook nog aan coulance doet of niet. In hoeverre die gevoelig is als wij daar wat druk op zetten. Wat we ook zeker zullen doen als dat nodig is.
De gemeente kijkt hierbij constant wat er mogelijk is.
De vraag is inderdaad waar begint en eindigt de rol van de overheid. En dat is iets waar wij voortdurend naar kijken. Maar in het geval van de tarwekamp blijft wel centraal staan wat de burgemeester ook helemaal in het begin al gezegd heeft. We laten niemand los voordat hij weer op eigen benen kan staan. Dus het betekent echt dat we naast mensen blijven staan. En betekent niet dat we dingen ongedaan kunnen maken of dat niemand een probleem ervaart. En ook financieel kunnen mensen best een probleem hebben. Maar waar dat nodig is, zullen we zorgen dat er een oplossing komt. En we zijn ervan overtuigd dat de gemeente ook voldoende regelingen heeft om die oplossingen te vinden.
Ondertussen komt 7 december steeds dichterbij. Hoe dichterbij de dag komt, hoe hoger de emoties oplopen, vertelt Iwan.
Je bent er heel erg mee bezig eigenlijk, allemaal. Slecht slapen, nachtmerries ook weer. Onrustig. Film speelt zich weer af in je hoofd. En dat is best moeilijk. Hè? Psychische hulp ook weer extra aangeroepen. Van jongens, het gaat even niet goed. Mijn dochter ook, die zegt ja, we gaan zo meteen ook weer richting oud en nieuw. Vuurwerk. Ja, misschien moet ik toch maar weer aan de medicatie. Want ik trek het zo heel, heel slecht. En dus nog niet heel goed. Dit is gewoon echt een hele moeilijke tijd. Ja.
Het is 7 december 2025, 6:15 ochtends. Het is precies een jaar na de explosie. In het donker komen de bewoners bij elkaar voor een besloten herdenking. Ze leggen bloemen neer.
Die was ook heel mooi. Wel honderden mensen waren er. En geen pers. Dat is dus ook fijn een keer. Hè? Ja. En veel bloemen. En de Chinese familie hield een offerritueel. Op hun Chinese manier. Dat is ook heel mooi om te zien. Dus ja, we staan elkaar bij. Hopen we dat we dat altijd goed kunnen blijven doen.
In de middag is er nog een tweede herdenking. Hier mag iedereen die hier behoefte aan heeft komen. En die behoefte is er. Want de hele wijk Mariahoeve heeft een jaar lang meegeleefd met de bewoners van het tarwekamp. De kerk in de wijk stroomt vol. 400 mensen wonen de dienst bij. Bewoners, wijkbewoners, maar ook de hulpverleners van die dag. Politieagenten, brandweerlieden en de leden van het USAR-team. Ze zijn er allemaal.
De vrouw van Iwan, Patricia, is een van de sprekers tijdens de ceremonie. Zij bedankt hen namens alle bewoners.
U heeft allen ontzettend hard gewerkt. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven, om het tot een zo positief mogelijk einde te brengen. Dat sommigen van u zelfs zo ver gingen dat ze zelf in gevaar raakten en of na deze ramp met trauma zitten, dat raakt ons diep. Wij weten dat u allen uw uiterste best heeft gedaan en daar zijn we u dankbaar voor. Sommige hulpverleners begeleiden ons nog steeds. We hebben begrepen dat jullie jezelf niet als helden zien, maar voor ons zijn jullie dat wel.
De herdenking staat vooral in het teken van de 6 overleden slachtoffers. Niet alle nabestaanden willen dat hun toespraken worden uitgezonden.
Een medewerker van slachtofferhulp leest een toespraak van Maria voor, de vrouw van Vigel.
12 months have passed since a tragic morning when Vigel, along with others, was taken from us so violently through an act that should never have happened. The cruelty and injustice of that moment still echo in our lives.
Maria vertelt hoe hun 3 kinderen voortaan moeten opgroeien zonder vader.
Until the very last day of my life, my daughter's crying will echo in my ears. Until the very last day of my life, the anger of my elder son will drag me into grief. Until the very last day of my life, the image of my baby holding his father's photo and saying daddy will break my heart.
De pijn die Maria heeft is onbeschrijfelijk. Ze houdt zich vast aan het levensmotto van Vigel.
For me it's so difficult to learn to live without my man after almost 20 years of being together. I miss him so much. I miss everything. But I hold close inside me one of the things he used to say. Good moments or bad moments. Live them, enjoy them, because they will never come back again. Those words, spoken with his quiet wisdom, have become both a comfort, but also a reminder that life is fragile and every moment matters.
De Chinese gemeenschap heeft voor de herdenking een filmpje gemaakt voor de drie overleden mensen van het gezin. Zij beschrijven de impact op hun leven, weergegeven met foto's.
De zus van de man van het gezin zegt hopen dat de daders zwaar gestraft zullen worden.
Het enige wat ik nu wil, is dat deze onaanvaardbare, verschrikkelijke en tragische zaak zo snel mogelijk eerlijk en rechtvaardig wordt opgelost. En dat die laaghartige criminelen zo snel mogelijk gestraft worden en nooit meer vrijgelaten worden. Om gerechtigheid te geven aan de drie jonge levens van het gezin van mijn broer en de levens van hun buren. Zodat ze werkelijk vrede kunnen vinden in de hemel.
Ook de burgemeester is bij de herdenking aanwezig.
Helpen elkaar bij het zoeken van de juiste woorden en het vinden van troost. We laten dat niet los, ook niet als gemeente. En ik blijf het zeggen. We laten niemand los voordat die persoon weer op eigen benen kan staan.
De dienst eindigt met het voorlezen van de namen van de 6 slachtoffers.
We herdenken. Lenai Hu. We herdenken Xinyang Li. We herdenken Sophia Hu. We herdenken Fikel Kamberai. We herdenken Tim. We herdenken Leslie van der Bom.
De herdenking maakt veel indruk op de bewoners.
Het was fantastisch goed georganiseerd. Alle slachtoffers, de omgeving, de hulpverleners. Het kwam allemaal in beeld op een rustige manier.
Maar hoe kijkt iedereen naar de toekomst? Een jaar na de dag die hun leven voorgoed veranderd heeft. Albert is optimistisch.
Financieel red ik het. En qua gezondheid ook. Dus ik zie de toekomst niet somber tegemoet hoor. Het fijnste vind ik dat ik weer bezig ben met mijn boek waar ik mee bezig was.
Voor andere bewoners is er nog veel onduidelijk. Zoals voor Lieke. In februari is haar huis waarschijnlijk helemaal opgeknapt. Maar wil ze dan ook terug?
Ja, dat weet ik dus nog niet zeker. Nee, ik kan dat nog niet goed beoordelen. Er zijn mensen die helemaal nee zeggen. Dat snap ik van heel erg goed. Ik heb nog een twijfel.
Ze merkt dat het langzaam beter met haar gaat. Al zijn er nog steeds ups en downs.
Nou, nog steeds in beweging eigenlijk. Het gat in de flat geslagen is ook wel een gat in mijn leven. Ja, het is een groot gat. Het is nog voor en na. Ik moet kijken hoe ik het allemaal oppak. Ik ben wel goed bezig met koren waarin ik zing. En dat helpt fantastisch. En hele lieve mensen die helpen.
Toch zijn de nachtmerries nog niet weg.
Dat is niet voorbij. Nee, nee. Ik heb nu wel geleerd voor mezelf dat als ik wakker word uit de nachtmerrie, dat ik niet meteen weer ga slapen, maar het opschrijf. En dat helpt wel, want dan denk ik, waar komt het vandaan? En wat is dit beeld?
Veel bewoners hebben de aanslag nog niet verwerkt. Daarom hopen ze dat ze snel antwoord krijgen op hun vragen. Al blijft Iwan positief.
Ik heb nog steeds hoop dat we eruit gaan komen. Dat denk ik ook wel, alleen we willen het nu weten. Weet je, we willen nu die rust in ons hoofd, zodat we meer aan onszelf kunnen werken en niet constant met problemen bezig zijn. Ik denk op de termijn, weet je, komt dat goed. Alleen, ja, we willen nu gewoon iemand die zegt van, joh, luister, Iwan en buren, we've got you. Weet je, het komt goed. Maak je niet druk, wij gaan daarvoor zorgen. En als je dat hebt, ja, dan kan je misschien gewoon weer rustig slapen, weet je. Dat is waar we naar verlangen.
Dit was voorlopig de laatste aflevering van Tarwekamp, na de explosie. Een podcast van Omroep West. Richard Grootbot verzorgde de montage en audiodesign. Ivar Lingen de eindredactie. De vormgeving is gemaakt door Mark Bos. En de technische ondersteuning kwam van Michael Hoeberichs.
We bedanken alle mensen die wij voor de podcast hebben gesproken. Zowel on als off the record. Speciale dank gaat verder uit naar Bart Visser van Namens de Familie.
Dit was een podcast van Omroep West.